En ik wil met u gaan naar Efeze hoofdstuk 2. We hebben de eerste twee keer stilgestaan bij Efeze 1. En het eerste gedeelte van Efeze 2. En het thema is leer en praktijk. Waarom leer en praktijk? Omdat de Efezebrief, de eerste drie hoofdstukken gaan over het leerstellig onderwijs wat de apostel Paulus voor deze tijd geeft. En hoofdstuk 4, 5 en 6, de tweede gedeelte van de brief, gaan over de praktijk. Hoe breng je nou wat je geleerd hebt in praktijk? En die twee zaken, die staan met elkaar, als het goed is, in balans. En als het goed is, is dat ook dat je aan de ene kant toeneemt, doordat het je wordt uitgelegd door mensen die voorgaan, door mensen die de Heer daarvoor aanwijst, dat je toeneemt in het kennen van de Heer Jezus, het kennen ook van alles wat aan de Heer Jezus vastzit, hoe Hij aan ons in het verborgene geheel wordt geopenbaard, en aan de andere kant hoe dat dan in je leven praktisch van alle dag uitwerkt. En dat moet gelijk opgaan. Dat is geestelijke groei. En waarom hebben we nou de Efezebrief genomen? Omdat de Efezebrief de eerste brief is die de apostel Paulus eigenlijk aan een ieder, aan alle gemeenten in zijn tijd schreef, vanuit Rome, toen hij daar gevangen zat, waarin hij bekendmaakte zijn bediening van de verborgenheid, zijn bediening voor de huidige tijd. En waarin hij openbaart wie Christus is, hoe hoog hij verhoogd is, en dat wat hij is, wij ook zijn gezet. En wat voor praktische consequenties daar allemaal prachtig aan verbonden zijn. De brief is een algemene brief. Dat heb ik al behandeld in het verleden, maar er zijn wat nieuwe mensen. Dat haal ik maar even. De Efezebrief is dus niet alleen maar geschreven aan de gemeente van Efeze, maar aan veel meer gemeenten. Want eigenlijk was het de eerste brief die hij wegzond. En al zijn medewerkers die in Rome steeds op bezoek kwamen, die namen deze brief mee naar die gemeentes toe. En net zo goed ik u af en toe wel eens een brief stuur, of misschien een brochure toestuur, dan schrijf ik ook aan de buitenkant het adres erop. Zo deed Paulus dat ook. En daarom vind je heel veel handschriften waar in het eerste vers van deze brief, Efeze 1 vers 1, dan opengelaten is het adres. Dat kunt je ook zien, want er staat in vers 1 van hoofdstuk 1, Paulus door de wil van God en apostel van Christus Jezus aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn. En dan ziet u dat daar staat te Efeze, staat dus een grote teksthaken. Dat hebben de vertalers gedaan omdat er vele handschriften zijn waar gewoon te Efeze helemaal niet voorkomt. Er worden zelfs handschriften gevonden, zelfs met andere namen. En dat komt omdat die brief aan vele gemeenten is bestuurd en de mededienstknechten van Paulus, die niet gevangen waren, die brachten die brief aan die gemeente en hebben ook de inhoud uitgelegd en verklaard aan de mensen. En dat was echt een nieuwe boodschap. Dat is ook de reden dat we dus deze brief als thema voor deze winter hebben gekozen. Goed, we zijn gekomen bij hoofdstuk 2, vers 11. En we proberen vanmorgen Efeze 2 af te maken en vanmiddag proberen een begin te maken met hoofdstuk 3. We gaan maar gauw beginnen. Vers 11. Bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt, en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wedder geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf vredemakende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover. Als iemand, broeders en zusters, nou eens aan ons zou vragen, kan jij mij vertellen wat Gods doel is met de 6 scheppingsdagen in Genesis 1, wat zouden we dan als antwoord geven? Waarschijnlijk zouden we dan zeggen, nou, het doel van die 6 scheppingsdagen was het scheppen uiteindelijk van de mens, de eerste mens. En die heet Adam. Want die eerste mens, dat noemt de Bijbel de kroon der schepping. En de mens Adam was het doel van God met de eerste schepping. Maar als die mens nou ook aan ons zou vragen, wat is Gods doel nou met de nieuwe schepping? Kan je me dat vertellen? Tot welk doel leidt eigenlijk straks die nieuwe schepping? Wat heeft God dan nou met die nieuwe schepping voor? Dat er straks een nieuwe hemel is en een nieuwe aarde is. Kan je me dat vertellen? Wat zouden we dan antwoorden? Dat leidt tot de nieuwe mens. Broeders en zusters. Het doel van de oude schepping was de eerste Adam. En het doel van de nieuwe schepping was de laatste Adam. Christus, de nieuwe mens. En deze nieuwe mens wordt ons hier in Efeze 2 verder door de apostel Paulus ons geopenbaard. Als wij hier in Efeze 2 lezen over de nieuwe mens, deze nieuwe mens die geschapen is, dan moeten we ons allereerst heel goed realiseren dat de apostel Paulus nog nooit, en ik haal met klem hoor broeders en zusters, nog nooit hiervoor ooit over de nieuwe mens heeft gesproken of ooit nog nooit over de nieuwe mens heeft geschreven. Voor de Efeziërs die deze brief ontvingen en ook al die andere gemeenten was dit volledig iets nieuws wat werd bekendgemaakt. Die nieuwe mens wordt alleen maar besproken en komt ter sprake in de brieven die Paulus na Handelingen 28 schreef, waarin hij zijn bediening van het geheimenis van de verborgenheid openbaarde aangaande het lichaam van Christus. En Paulus openbaart ons hier dat de leden van de gemeente van de verborgenheid in Christus zijn geschapen tot één nieuwe mens. Leest u maar vers 15 met me mee. Om in zichzelf, dat ik Christus in zichzelf, vredemakende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen en deze tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis. Dat deed Christus Jezus dus al op het kruis. Wat deed hij op het kruis? Hij schiep daar in feite al de nieuwe mens. In zichzelf deed hij dat. Vredemakende. En dat verzoende hij. De gemeente van de verborgenheid steunt geheel en al op het kruis. Vergeet dat nooit. Alle verlossing steunt op het kruis. Alle verlosten, alle verschillende geloofsgroepen die je in de Bijbel kan onderscheiden, alle bedieningen die er zijn, het stoelt allemaal op één fundament, het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus op Golgotha's kruis. Nooit vergeten. Er zijn wel eens mensen die dat vergeten en die raken van die basis los en die denken dan iets te horen over de verborgenheid en gaan dan daar een diepe studie van maken en het gevolg daarvan is, ja, omdat zij de basis Christus uit het oog verliezen, ja, dat zij een soort geestelijke hoogmoedigheid krijgen. Broeders en zusters, wat wij zijn, zijn wij in Christus. En alles hebben we te danken aan hem. We zijn gezegend, inderdaad, met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Maar dan staat er geen punt in hoofdstuk 1, dan staat er wat achter. In Christus. Het is allemaal in Christus. Het is het lichaam van Christus. Het is een woonstede Gods in de geest. Er is geschapen, die nieuwe mens. Wat is er iets als er iets geschapen is? Bestaat zoiets van tevoren? Nou, als je iets schept, dan bestaat zoiets niet van tevoren. Dat is er niet van tevoren. Het is geschapen, die nieuwe mens. Het was er tevoren niet. En de Heer Jezus heeft dat voortgebracht. En de apostel Paulus mag dat nu in de Handelingen 28, wat in God verborgen was gebleven, mag hij openbaren. Goed, Christus heeft in zichzelf ons geschapen tot één nieuwe mens en ons verbonden in een lichaam. En volgens heeft toen de Heere deze nieuwe mens verzoend met God. En wat moet ik nu evenals de Efeziërs en al die andere gemeenten nu leren doen? Zij moeten die nieuwe mens die naar God geschapen is, zegt Paulus later in de Efezebrief, die moet je ook praktisch aandoen. Lees maar met me mee Efeze 4. Efeze 4 vers 24, daar wordt hetgeen wat onderwezen wordt in Efeze 2, wordt in de praktijk gebracht, daar staat vers 24, dat gij de nieuwe mens aandoet. Dit is ook iets praktisch aan. Je moet de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is. Zie je, het is weer scheppen. Het bestond tevoren niet, het is geschapen, weer dat scheppen. En is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Nou heeft u in uw leven, en als ik u ze allemaal zie, dan weet ik dat wel zeker, dat u nou niet vandaag voor de allereerste keer onder de prediking van het evangelie komt. En de meesten van u kennen al jaren de Heer Jezus. En u heeft in uw leven al jaren horen spreken over de oude mens en over de nieuwe mens, denk ik. Ja. En waarschijnlijk heeft u daarom, sorry dat ik het een beetje cru zeg, maar een verkeerd beeld daarvan. Toch worden er vaak in de prediking daarom, ten aanzien van die oude mens en die nieuwe mens eigenlijk in de prediking, fundamentele fouten gemaakt, waardoor het voor de gelovigen, voor u en voor mij, in de praktijk moeilijk wordt om die nieuwe mens aan te doen. Dan wordt het iets ongrijpbaars. Praktisch wordt het dan heel erg moeilijk om te begrijpen wat Paulus eigenlijk bedoelt en dat in de praktijk te brengen en om zo uit het geloof te leven. Want meestal spreekt men erover, de oude en de nieuwe mens, in de betekenis dat u en ik daar persoonlijk mee worden bedoeld. Men zegt dan, en ik vat het dan maar samen, zo'n prediking, wat u veel hoort, men zegt dan, u hebt een oude mens in u. Dat is uw oude ik. En dan word je eigenlijk dan opgedragen om niet meer die oude mens te voeden en opgedragen om eigenlijk die oude mens, dat oude ik, eigenlijk in de praktijk te doden. Het is de prediking zo eigenlijk een Johan de Heerlied zo mooi samenvat, en dat is Johan de Heerlied 197, waar staat, het eigen ik doden, zijn wil alleen, rijk in mijn heiland, leven voor God. Op zich een prachtig lied, maar het drukt precies uit wat veel predikers voor ogen hebben als zij spreken over de oude mens en de nieuwe mens, en het is niet juist. Men zegt dan eigenlijk dat je moet strijden tegen je zonde, want je bent ook een nieuw mens, je bent ook wederom geboren, zegt men dan, je hebt ook eeuwig leven, een nieuw leven enzovoort, en dat nieuwe leven moet je aandoen. En meestal spreekt men er dus in de trant over alsof het zo zou zijn dat u uit twee mensen bestaat. Nou zeg ik het maar eens heel cru, twee mensen. Of ik als ware twee mensen in mij heb. Een oude mens en een nieuwe mens. En dat die twee een soort strijd met elkaar aangaan. Soort in een soort gevecht met elkaar zijn. Maar broer en zuster, denk nou eens gewoon na. Wij zijn toch niet een dualiteit. Wij zijn toch niet twee persoonlijkheden. Wij zijn toch één mens maar. Ik ben maar één mens hoor. Ik ben er geen twee. Ik ben er maar één. En het probleem is dat als je er zo over spreekt, over de oude mens en over de nieuwe mens, en je predikt dat, en je zit je eigenlijk naast de geestelijke waarheid die Paulus hier in Efeze openbaart, dan wordt het moeilijk om vanuit die nieuwe mens aan te doen en daaruit te leven in het geloof. Dan wordt die nieuwe mens, en ik zeg het dan maar heel eerlijk, in je leven een onbekend bereikbaar ideaal. Een niveau waar je van denkt, ja, dat is bijna onbereikbaar voor je. Dan word je teleurgesteld in je leven. Dan heb je geen leven van overwinning, maar in de praktijk, dat is dan Efeze 4, dan heb je een leven eigenlijk van geestelijke nederlaag. Dan moet je neerleggen dat blijkbaar steeds die andere mens in je, die oude mens, overwint. En dat hoor je vaak als je persoonlijk dan met de mensen praat en de mensen dan eerlijk zijn. Ja, dat komt eigenlijk allemaal toch voort dat men die geestelijke waarheid niet grijpen kan uit de Efezebrief en eigenlijk de apostel Paulus niet begrijpt. Want, laat me nou zeggen, wie is dan, hoe zit dat dan met die oude mens en die nieuwe mens? Nou, wie is nu volgens de Bijbel en ook volgens de Romeinenbrief, waar Paulus al begint te spreken in de Romeinenbrief, over de oude mens? In de Romeinenbrief spreekt hij nergens over de nieuwe mens, hè? Dat valt op, hè? Hij spreekt daar wel over de oude mens in Romeinen 6, onder andere. Maar hij spreekt nooit over de nieuwe mens. De nieuwe mens is een aparte openbaring die hij later geeft in wat vastzit aan de verborgenheid, maar hij legt als ware daar een geestelijke basis in die Romeinenbrief, om later op die basis, op dat fundament van de Romeinenbrief, die prediking naar buiten te kunnen brengen. En wie is dan in de Romeinenbrief, en ook hier hoor, in de Efezebrief, wie is de oude mens? Wie is dat? Dat is maar één persoon. Wie is dat? Dat is Adam. En is dat Adam alleen? Nee, dat is niet alleen Adam, maar dat is ook een ieder die uit Adam is geboren. Met andere woorden, dat is het hele mensengeslacht. Iedereen die uit Adam is geboren, dat is het hele mensengeslacht. Dat is de oude mens. En wij allemaal, tezamen, van geboorte, vormen wij de oude mens. En dan niet individueel. Nee, niet individueel hoor, niet persoonlijk. Dat vormen wij gezamenlijk. Want we zijn allemaal eigenlijk in Adam. En zo zijn we de oude mens. Maar wat heeft volgens Romeinen 6 de Heer Jezus met die oude mens Adam en zijn hele nageslacht, wat heeft Christus, wat heeft God daarmee gedaan, volgens de apostel Paulus? Hij heeft die oude mens gekruisigd. En de Heer Jezus maakt in feite waar wat Johannes de Doper al bij de doop van de Heer Jezus zei. Toen zei hij, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes de Doper die zei niet, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, van de kosmos wegneemt, maar de zonde, eigenlijk de bron, eigenlijk de zonde natuur, eigenlijk die oude mens, eigenlijk die oude schepping. En van de wereld en van de mensheid is eigenlijk door het sterven van de Heer Jezus Christus, is eigenlijk heel die oude schepping, heel die oude mens, met alles wat eraan vast zat, heel dat geslacht is gekruisigd, is in het graf gegaan, is in de dood gegaan. En wat wil nu God? Openbaart Paulus ook. God wil dat allen nu komen tot behoudenis en tot erkentenis der waarheid. En nou een vraagje. Is er dus een mens? Kan er één mens op aarde zijn die verloren zal kunnen gaan omdat hij uit Adam is geboren? Kan dat? Kan dat? Is dat mogelijk? Dat is een onmogelijke zaak. Waarom? Omdat niemand kan zeggen, ik ga verloren omdat ik een zonde natuur bezit. Ik ga verloren omdat ik uit Adam geboren ben. Nee, dat zou ook heel onredelijk zijn van Gods wegen. Want kunnen wij er iets aan doen? Dat wij eigenlijk uit Adam zijn geboren en dat Adam in de zonde is gevallen? Nee. Daar hebben we eigenlijk geen deel aan. We hebben wel deel aan die oude mens, wat we met elkaar vormen. Maar we kunnen eigenlijk niet zeggen dat we er iets aan kunnen doen. Daarom is het onmogelijk, want die oude mens, Adam, en dat hele mensgeslacht, die hele oude schepping, is in Christus gekruisigd. En de zonde heeft de Heer Jezus, het Lam Gods, van deze wereld weggenomen. Een mens kan dus niet verloren gaan daarom. Een mens kan wel verloren gaan, zegt de Bijbel, maar dan vanwege zijn ongeloof. En het openbaart zich af en toe. Je ziet mensen die hun knie voor het rijk der duisternis buigen. Enzovoort, enzovoort. Zij gaan verloren. We dienen daarom goed te beseffen dat tot hiertoe, tot dit punt, de prediking van de apostel Paulus in de handelingentijd ging. Verder niet. Hij ging geen streep verder. Dit was het uiterste randje, zou je kunnen zeggen, waar hij van Gods wegen permissie toe had om dat te mogen brengen. Het spreken over de oude mens, het spreken over de nieuwe mens, zwijgt hij over in de Romeinenbrief. Hij zegt daar niets over, ook niet in de Korinthebrieven. Hij spreekt alleen maar in Romeinen, Galaten, Korinthe, alleen maar over die oude mens en wat er met die oude mens, het hele mensengeslacht in Adam is gebeurd. Het is pas na de handelingen dat hij, als hij de verborgenheid van Christus mag openbaren, dat hij begint te spreken over de nieuwe mens. En wie is dan de nieuwe mens? Dat is Christus, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Dat is Christus. Maar houd dan goed vast, ondanks allerlei prediking over die nieuwe mens, bent u dat individueel? Nee, eigenlijk niet. Volgens de schrift is het zo, dat u in de eerste plaats, dat wij behoren bij de nieuwe mens. En wie is die nieuwe mens? Dat is Jezus Christus. Daar maken wij deel van uit. Wij zijn zijn lichaam. En dat is nou de kern van de openbaring van wat verborgen was in God. De verborgenheid, het geheimenis. Dat Christus niet alleen is, maar dat wij in hem zijn geplaatst. Dat we een onafscheidelijk onderdeel van hem vormen. Hij het hoofd, wij zijn lichaam. Er is dus iets collectiefs. Die oude mens. Maar ook die nieuwe mens in Christus. Het is iets wat we gezamenlijk zijn, de nieuwe mens. En net zo goed, die oude mens staat voor het hele mensengeslacht in Adam, staat de nieuwe mens ook voor die grote groep verzamelde mensen die in Christus Jezus hun heiland in deze tijd vinden. Want wie is dus die nieuwe mens? Dat is Christus. En Christus niet alleen, maar ook allen die in hem zijn. De Efeziërs hadden dus al reeds gehoord en begrepen uit de brieven die Paulus had verstuurd in de handelingentijd, in die ook van hand tot hand gingen, dat de oude mens, dat wat zij met elkaar vormden, het hele mensengeslacht in Adam, de oude schepping, reeds gekruisigd was. Maar nu horen ze dat ze die oude mens ook moeten afleggen, ook moeten neerleggen. Praktisch zich realiseren, ik behoor niet meer tot het geslacht van Adam. Ik behoor niet meer tot het mensengeslacht. En ik moet die nieuwe mens aandoen. Ik moet me realiseren dat ik behoor tot een ander geslacht. Dat ik behoor tot Christus geslacht. Tot het lichaam van Christus, tot de nieuwe mens. En dat wij inderdaad in Christus met elkaar vormen die nieuwe mens. En dat ik die moet aandoen. Lees maar Efeze 4 vers 20. Efeze 4 vers 20. En laat het goed tot ons doordringen. Want dat moeten we toepassen in de praktijk van ons leven. Anders hebben we eigenlijk aan die hele prediking van de verborgenheid niets. Dan blijft dat iets doods, iets een leerstellig ding. En wordt het nooit praktisch. Efeze 4 vers 20. Maar gij geheel anders. U bent geheel anders. U denkt wel van niet, maar u bent geheel anders. Bent u anders dan uw buurman? Als God naar u kijkt, bent u een totaal ander mens. Want u behoort tot de nieuwe mens. Maar kijk je zo tegen jezelf aan, ik geheel anders. Beseffen we dat? Passen we dat in de praktijk toe? Ik behoor niet meer bij dit mensengeslacht en alle doelen die zij najagen in dit leven. Ik bedenk de dingen die boven zijn. Ik denk als ware hemels, want mijn leven is in Christus verborgen in God. Want ik ben daar, ik maak van Christus deel uit. Mijn leven is boven. En ik leef ook naar boven gericht. Want de mens ziet het wel niet aan mij. Maar ik ben een nieuw mens. En dan mag je het praktisch wel zo gaan zien dat je een nieuw mens bent. Maar dan begrijp je het ook, je maakt onderdeel uit van de nieuwe mens. Verder, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Wie heb ik leren kennen? De nieuwe mens heb ik leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij wat uw vroegere wandel betreft, ja, ik had een vroegere wandel, welke wandel? De oude mens aflegt. Waar ik vroeger toe behoorde, het oude mensgeslacht, die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerte. Ja, de wereld, en waar ik vroeger toe behoorde, die hebben misleidende begeerte. Allerlei begeerten heb je hier in deze wereld. Allerlei doelen jaagt de mens na. Maakt niet uit, wat voor doelen. Men is, maar daarbij is men niet gericht op God, men is alleen gericht dan op het aardse. Maar wat Paulus hier openbaart, is dat wij geheel anders zijn. We moeten anders leren denken, anders tegen onszelf leren aankijken. En dan zegt hij, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar God geschapen is, daar heb je het weer, geschapen, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. We moeten die nieuwe mens aandoen. We moeten ons realiseren dat we van Christus zijn. Dat we de nieuwe mens met elkaar vormen. En dat wil dus zeggen dat ik niet zelf eigenlijk een nieuw mens ben, maar dat ik deel uitmaak van een nieuwe mens. Namelijk van het lichaam van Christus. En dat als ik de nieuwe mens wil aandoen, dan dien ik met die gedachte als ware in die nieuwe mens te gaan staan. Praktisch te realiseren dat ik van Christus deel uitmaak. En dat vraagt dan in de praktijk twee dingen van me. Ten eerste dat ik praktisch uit dat oude mensengeslacht stap, die dan verderven gaat, want de dood zit erin. De mens weet het eigenlijk wel, de mens stoppelt in deze maatschappij weg, maar er is aan het menselijk lijf en alles wat aan de mens vastzit, daar zit niks aan op te redderen, want de mens mag misschien 60, 70, 80 worden, maar hij sterft. Het gaat ten verderven, maar ik moet door het geloof, en heb je geloof voor nodig, want alles spreekt je tegen in je leven hoor. En iedereen verklaart je voor hartstikke gek als je dat verkondigt, dat je zegt, ja maar ik behoor tot een nieuwe mens, ik ben van Christus, mijn leven is verborgen in Christus, met Christus in God. Dat moet je zeggen tegen je buurman, dan zegt hij, je bent hartstikke gek. Maar zo is het wel. Maar door het geloof moet je dat grijpen. En door het geloof moet je dat in de praktijk brengen. En zo tegen jezelf aankijken. En amen zeggen op wat God van ons zegt. En ons laat openbaren door die rentmeester, die dienaar van hem, de apostel Paulus, die dat heerlijke, want dat is toch geweldig, dat is een geweldige genade van God, aan ons openbaart. En ik moet dus me realiseren dat wij tezamen de nieuwe mens zijn en dat we geheel anders zijn dan de andere mensen. Wij geheel anders. Ja, dan moet je dus leerstellig weten, dan moet je worden uitgelegd, dan moet je ook vatten, dan moet je ook over nadenken. Ik hoop dat u het mee naar huis neemt, als een geestelijke waarheid, maar dat je dan ook dat leert toe te passen gewoon in je leven. Doe dat. Daarom het thema hè, vandaag, leer en praktijk. Het staat met elkaar in verband. Het zou zonde wezen als je dit weet en door het geloof, heb je geloof voor nodig, het niet doet. Ja, ik dien dus die oude mens af te leggen, uit dat oude mensgeslacht echt te stappen, dat door het geloof zo te accepteren dat ik daar niet meer toe behoor, maar dat vereist van mij een verjonging, of een vernieuwing, zo mag het ook vertalen, zegt de apostel Paulus, van de geest van mijn denken. Ik moet dus anders leren denken. Er moet hier een knop bovenom. Is uw knop boven al omgegaan? Denk je al naar boven? Kijk je al anders tegen jezelf aan? Met andere woorden, je hoeft niet je oude mens te kruisigen, want die oude mens is al gekruisigd. Je bent al een nieuw mens, dat hoef je niet te worden, nee, dat ben je al. Je hoeft er alleen maar uit te leven. Hoe? Door geloof. Amen zeggen op wat God zegt. En dan ga je ook ervaren, als je dat doet, in de praktijk, dat je ook waarachtig een nieuw mens bent. Dat je tot die nieuwe mens behoort. Dat je deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Ik moet me dus ook realiseren dat we dat met elkaar zijn. Ik ben het niet alleen in mijn upje. En hoe kan ik nou die nieuwe mens ervaren? Hoe krijgt die nieuwe mens, wanneer krijgt die nieuwe mens nou op aarde een klein beetje vorm? Een klein beetje gestalte? Wanneer? Als ik thuis zit in mijn uppie? Nee, wanneer krijgt dat nou gestalte? Wanneer? Als er allemaal mensen die met elkaar de nieuwe mens eigenlijk vormen, bij elkaar komen. Zoals vandaag in een samenkomst. Dan krijgt opeens die nieuwe mens, krijgt gestalte, die krijgt vorm. Dan opeens ontdek je, hé, het is toch waar wat de Bijbel zegt. Dan opeens ga je met elkaar beleven, dus beleven, wat Paulus in Efeze 4 eigenlijk verklaart, dat we één zijn in de geest. En dat we één zijn in het geloof. En dan opeens denk je, ja zeg, we zijn inderdaad geschapen tot een nieuwe mens en Christus is ons hoofd. En dan gaat er als het goed is opeens zegen vanuit. Dan kan je samen zingen, dan kan je samen bidden. Dan kan je samen als het ware bedenken de dingen die boven zijn. En dan ga je gezegend als het goed is naar huis, in elke samenkomst als het goed is. Als je maar met elkaar je richt dan naar boven, je hand legt op de schrift en uit de schrift leert wie je met elkaar bent en dat je dat geestelijk beleeft. Dan ga je gezegend naar huis. Ik kan me niet voorstellen, als gelovigen te samenkomen en ze doen de schrift open en ze lezen wat eigenlijk de rijkdom die Christus ons gegeven heeft, wat allemaal vastzit aan onze positie en aan onze hoge roeping. We hebben deel aan een bovenhemelse roeping. En als we dus waardig wandelen, de roeping die van boven is, en we gaan daarover spreken, en we gaan al die zegeningen lezen met elkaar. En als het goed is, doen we dat in elke samenkomst. Veel samenkomsten zijn nu niet zo, dat weet ik wel. Maar het hoort wel zo te wezen, natuurlijk, dat je zo de schrift opent. En zo met de hemelse dingen bezig bent. Ja, broeders en zusters, dan gaat het leven. Dan ga je gezegend naar huis. Dan ga je in een halleluja stemming naar huis. Midden misschien in praktisch in het leven, in allerlei moeilijkheden. In allerlei verdriet, misschien wel geteisterd door allerlei ziekten, wat allemaal aan dat oude lichaam, misschien ook allemaal nog wel aan het vernederde lichaam, vastzit. Maar dat spreekt je tegen. Je hebt geloof nodig ervoor. Het spreekt je tegen. Als ik naar mijn eigen lichaam kijk, dan zegt mijn eigen lichaam tegen me, geloof jij dat nou allemaal? Van zuilen kom, geloof je dat allemaal? Moet je zien, joh. Ik heb wel eens vroeger met mijn zoon David, ik moet hem altijd maar hebben, maar ik heb wel samen hard gelopen. Maar hij loopt harder dan ik hoor. Ik kan hem misschien even bijhouden, maar dan is het, zegt David, nou het gaat mij te langzaam, ik ga er maar vandoor. Ik denk, ja joh, ga maar. En moet ik hem laten gaan? En hij loopt zo bij me weg. Ik zou wel mee willen, maar kan niet meer. Waarom? Nou, dat lichaam, dat laat het niet meer toe. En ik weet over 10 jaar, nou, dan wordt het nog erger, dan loopt hij nog veel harder. En dan gaat het met mijn lichaam steeds minder. Kortom, als ik naar mijn eigen lichaam kijk, dat een verderven gaat, ja, dan weet ik dat het moeilijk is om te geloven dat wij de nieuwe mens zijn met Christus. Dat we daar deel van uitmaken. Maar toch, door het geloof, kunnen we dat alleen maar grijpen. Ja, sommige mensen zijn zo bezig. En zie ik ook heel veel christenen. En heel de maatschappij is altijd zo bezig met die oude mens. Altijd zo bezig met het lichaam. Let maar op. Hoeveel miljarden worden in de wereld niet uitgegeven aan de gezondheidszorg? Hoeveel reformhuizen, kuuroorden, alternatieve geneeswijzen, allerlei pilletjes, dieetjes, vermageringskuurtjes, noem maar op, zijn er niet. De mens is maar bezig om eigenlijk jong te blijven. Ja, maar broeders en zusters, als wij christen zijn, dan weten we het. Je mag dat leven proberen te rekken en dames die kunnen misschien door dieetjes te volgen en nog proberen jong uit te zien, maar we weten het eigenlijk. De dood zit erin. We gaan uiteindelijk naar het graf. Maar wij hebben de hoop der heerlijkheid, de Heer Jezus Christus. Hij is onze hoop. En wij hebben aan onze roeping, die van boven is, ook een heerlijke hoop. Namelijk dat de Heer Jezus die opgestaan is, wij ook in Christus zullen opstaan. En dat wij bij hem zullen behoren. En dat dit leven alleen maar dit aardse lichaam van ons af zal vallen. En dat wij geopenbaard zullen worden bij zijn verschijning aan de rechterhand Gods. Wat wil je nou nog meer? Dat is het geloof. dat kijkt over die dingen heen. En zoveel christenen zijn vaak ook zo bezig. Omdat de wereld, omdat die oude mens, dat hele menselijke geslacht, dat die oude mens, wat doet die oude mens? Nou, die is alleen maar bezig met aardse dingen. Als ik naar mijn collega's op mijn werk kijk, of naar mijn buurmannen, aan de weerskanten, of buurvrouwen, nou, daar zijn ze ook, of op de televisie, men is altijd continu bezig met allerlei aardse dingen. Ja, en heel veel christenen moeten oppassen dat ze niet qua hun denken, want het zit hierboven, dat ze in hun denken niet daarmee meegaan en ook maar met die dingen bezig zijn. Nee, zegt de apostel Paulus, je moet die dingen niet zo bedenken. Natuurlijk moet je wel goed voor jezelf zorgen en noem maar op, daar wil ik niks van zeggen. Dat is ook een verantwoordelijkheid die je hebt, maar je hoeft er niet zomaar bezig te wezen. Je moet bezig wezen, je moet je tijd goed besteden en je moet je tijd ook besteden om in het geloof met elkaar te lezen wat, ja, wat de Heer aan je geven wil. En dat je bedenkt de dingen die boven zijn. We moeten verjongd worden, vernieuwd worden in ons denken. Dan pas kunnen we met elkaar die nieuwe mens beleven. Die eenheid van de geest, die eenheid van het geloof. En dan reis je op. Dan kijk je over de dood heen. Dan weet je dat alles maar hier vergankelijk is. En dan kijk je er ook zo naar tegenaan. Het is maar vergankelijk. Dan speelt dat niet zo'n geweldige importantie in je leven. En wat zie je vaak in heel veel christenen. Dat komt dan vaak openbaar dat als het in het leven opeens tegen zit en tegenspoed komt. Ja, en het gaat met het lichaam opeens niet meer zo goed. Of is wat voor tegenslag dan ook, dan wordt het opeens in het geloof moeilijk. Omdat ze niet gewend zijn om afgestemd te zijn met een hart naar boven. En dan heeft die nieuwe mens waar ze toe behoren, daar hebben ze eigenlijk weinig kennis van. En is iets ongrijpbaars. Moeders en zusters, als je jong wil blijven, dan moet je verjongd worden, zou ik gaan zeggen, in je denken. Vernieuwd worden in je denken. Dat is prachtig. En dan kan je huppelen. Ook al word je lichaam oud. Ja. Dan zeg je met David. En die was op leeftijd toen hij dat zei. Dan spring ik met mijn God over een muur. Nou, ik denk dat die oude David niet had moeten proberen. Dat was niet goed voor hem afgelopen. Maar in geestelijke zin is dat zo. Dan spring je met God over een muur. Ja. Goed. Die nieuwe mens. Hoe is die samengesteld? Ja, een nieuwe mens is samengesteld uit Christus en de apostel Paulus hier vertelt dat hij is samengesteld uit mensen die vroeger naar het vlees heidenen waren, onbesnedenen, en uit mensen die vroeger naar het vlees joden waren, besnedenen. En naar positie waren de joden, die waren dichtbij en de heidenen waren veraf. Van de heiden, zegt Paulus, gij waart te dien tijde zonder Christus. Uitgesloten van het burgerrecht Israëls. Vreemd aan de verbonden der belofte. Zonder hoop, zonder God in de wereld. En van de Joden naar het vlees zegt hij, bijvoorbeeld in Romeinen 9, hoef je niet op te zoeken hoor. Mijn verwanten naar het vlees, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen, de heerlijkheid en de verbonden, de wetgeving en de eredienst en de belofte. Hunner zijn de vaderen en uit hen is wat het naar het vlees betreft de Christus. Naar het vlees. Naar het vlees hadden de Joden een geweldige positie. Als je het allemaal zo hoort van Paulus in Romeinen 9 vers 3 tot en met vers 5. In overeenstemming hiermee zei de Heer tegen de Syrofenicische vrouw. En u weet wel die vrouw die kwam tot hem. En dan raakt ze met hem in gesprek. Want ze ziet wel wie hij is. Typisch hè, in de evangelie. De heidenen die zien continu wie de Heer Jezus is. En ze zoeken hem. En de Joden zelf ontdekken het niet wie hij is. Maar in dat gesprek met deze vrouw wordt het verschil in positie tussen Jood en heiden in die tijd duidelijk. Want de Joden, zegt de Heer Jezus, want hij wil eerst helemaal niet op haar verzoek ingaan. En dan vertelt hij een verhaal en dan zegt hij, maakt hij duidelijk dat de Joden die zitten als hoe aan de tafel brood te eten, als kinderen aan de tafel. En de heidenen, hoe vergelijkt de Heer Jezus de heidenen? Welke plaats, welke positie nemen ze in? Ze zijn de honden, ja. De honden. Ja. Die hopen dat van de tafel van Israël een kruimeltje afvalt op de grond. Zoals mijn hond, ik heb er twee golden retrievers. Hè? Nou, en ik weet ook wel, die moeten in hun mand. als wij eten aan tafel. Maar af en toe, hè, dan schiet er wel eens wat over. Of dan valt er wat van de tafel af. En dan zijn ze er als een kippen bij om het op te likken. Nou, zo vergelijkt de Heer Jezus de heidenen, de positie van de heidenen. De Joden waren dus dichtbij, de heidenen veraf. En dat verschil in positie bleef, ook al kwam er in de handelingentijd, de tijd waarin het koninkrijk heel dichtbij kwam, en aan Israël het koninkrijk voor de tweede maal aangeboden werd, vele heidenen tot geloof. Die positie ook in de handelingentijd tussen Jood en heiden bleef. De Joden dichtbij, de heidenen veraf. Die heidense gelovigen die hadden een positie die ondergeschikt was in de gemeenten aan de Joodse gelovigen. Het waren ook origine allemaal Joodse gemeenten, ontstaan vaak in de synagogen. Het waren ook de Joden die continu in de handelingentijd natuurlijk bepaalden welke wetten, inzettingen de heidense gelovigen zich allemaal aan moesten houden. Men hield ook de wet in de handelingen, of niet? Als je naar handelingen 25 gaat, 26 gaat, dan zie je ook dat als de apostel Paulus in Jeruzalem komt en hij komt met de apostel Jacobus in gesprek, dan zegt Jacobus ook dat hij heel trots is dat er duizenden Joden in Jeruzalem zijn die tot de Messias, tot de Christus, want de Christus in het Hebreeuws is Messias, want Christus betekent gewoon, is het Griekse woord voor gezalfde. En ja, je kan het daar met Christus vertalen, maar je kan het net zo goed met Messias vertalen, want Messias betekent ook gezalfd. Het is één en hetzelfde woord. En ze waren dus gelovigen geworden in de Messias. En hij is er trots op. Hij zegt, zie hoeveel duizenden de wet houden. De wet is goed, mensen. Er is vaak een prediking op gang gekomen, van even deze kringen, dat je die wet maar overboord moet gooien. Nee, broers, die wet is goed. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 7. Die wet is goed, aan die wet, daar mankeert niks aan. En God doet niks af straks aan zijn wet. Als er Jezus Christus wederkomt, dan zal de wereld nog wat beleven. Dan krijgen ze te maken, niet alleen Israël, maar heel de wereld, met de wet van God. Vanaf Jeruzalem zal de wet uitgaan. Nee, die wet is goed. En de wet zal ook gehandhaafd worden. Straks in het vrederijk, in het duizendjarige koninkrijk. Goed. Maar de positie was in de handelingen, zoals het ook straks in het vrederijk zal zijn, dat de Jood bovenaan staat en de heidenen daaronder. Jeruzalem staat bovenaan. Israël als een priestervolk staat bovenaan. En de rest van de mensheid volgt hen, is afhankelijk van de zegen. Want Israël is het kanaal van zegen voor heel deze wereld. Wij zijn niet het kanaal van de zegen voor de wereld. Er zijn zoveel mensen die zich altijd maar inspannen en denken dat wij de wereld moeten beëvangeliseren. Hou daar maar over op. Dat is onze doelgroep niet. Paulus openbaart in Efeze 2 en Efeze 3, misschien komen we vandaag dan nog wel op, dat onze doelgroep zijn machten, krachten en heerschappijen waar in de hemelse gewesten. Om daar een evangelie, de rijkdom zijn genade bekend te maken. Dat is de opdracht die aan ons ligt. Niet om deze wereld tot geloof en bekering te brengen. Het kanaal van zegen daarvan is Israël. En in de handelingentijd leefde men dus eigenlijk in een soort voortijd die vooraf zou gaan aan de wederkomst van Christus. Alle brieven getuigen ervan. Van welke apostel die ook schreef, of het nou Johannes is, of het nou Petrus is, of Judas, of Paulus, dat maakt niet uit. Allemaal schrijven ze er uitgevoerd op nog een korte tijd. En hij die komt zal niet op zich laten wachten. Als je tegen de apostelen zou hebben gezegd dat het nog 2000 jaar minimaal zou gaan duren, dan hadden ze gezegd, nou dat geloven we. Dat geloven we niet. Ze hadden gelijk gewezen op een Stefanus, terwijl die stierf, dat hij zag dat Christus klaar stond om weder te komen aan de rechterhand van God. Hij stond. Later had Paulus hier spreken in Efeze dat de Heer Jezus daar zit aan de rechterhand van God. Maar in de handelingen stond hij en was hij klaar om weder te komen. En alle heidense gelovigen die in die tijd tot geloof gekomen waren, dat was ook waar eigenlijk een voorvervulling wat straks in het vrederijk allemaal geschieden zal. Want dat was ook bekend in het Oude Testament. Paulus haalt dat ook in Romeinen 15, zoek dat maar eens op, helemaal aan. Romeinen 15. Dat was maar een klein stukje van allemaal mensen die allemaal tot geloof gaan komen. Het was maar een voorvervulling. Romeinen 15 vanaf vers 7. Je moet je voorstellen, als de Joden dan zo'n voorberechte voorrangspositie hebben in die gemeenten, ja, dan ontstaat er onderling nog wel eens probleempjes, niet? Ja, als wij hier in deze groep een paar Joden zouden hebben, en die Joden die zouden hier de dienst uitmaken, dan krijg je toch wel wat, wat wrijving. Daarom zegt Paulus in vers 7, daarom aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Ik bedoel namelijk dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen van Joden geweest is, om de belofte aan de vaderen Jacob, Abraham, Isaac en Jacob gedaan te bevestigen, en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat. En wat zeggen dan alle oud-testamentische profeten? Dat als Jezus Christus wederkomt, dat het niet heerlijk alleen is voor Israël, maar dat het ook heerlijk is voor de heidenen. Vers 9 verder, gelijk geschreven staat, daarom zal ik Christus, dat al die profetieën die hier aangehaald worden in vervulling zouden gaan. Deze heidenen waren dus in de handelingentijd, en dan gaan we naar Efeze 2. Efeze 2, en dan gaan we lezen wat er staat in vers 12. Ze waren dus in de handelingentijd, de heidenen, toen ze nog de Heer Jezus, de Messias, niet kenden. Want zo kenden ze hem alleen, hè, als Messias. Wij kennen de Heer Jezus niet als Messias. We kennen hem nog veel groter, nog veel heerlijker. Maar toen was dat beperkt. Ze kenden hem als Messias, samen met Israël. En dan staat er, vers 12, te dien tijde, waart gij zonder Christus, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Dat was eerst hun positie geweest. En toen waren ze tot geloof gekomen. En hadden zich aangesloten bij de Joodse gemeente. En waren ze daar met de Joden samengekomen, omdat ze ook zagen dat de Christus de Messias was. En ze beleden die ook. En ze hoefden zich niet aan al de wetten te houden van de Joden, maar er waren toch een paar wetten waar ze zich toch maar aan moesten houden. Ze mochten niet eten van het verstikte, enzovoort. Alle dat soort kleine wetten golden voor hen, maar ze hoefden de hele wet God niet te houden, maar de Joden wel. En ook als Paulus in Jeruzalem komt, en zijn dienst zelf zit er zelfs helemaal op in de handelingentijd, dan onderwerpt hij zich volledig aan de Joodse wet. Hij reinigt zichzelf naar de reinigingswetten van het Oude Testament. Hij houdt zich er helemaal aan. Waarom? Het gold. Sommige mensen zeggen, ja, dat had hij niet moeten doen, schrijven ze dan in de verklaring. Moeder en zuster, dat is onzin. Paulus was niet tegen de wet van, tegen de wet van God. De Joden die moesten de wet houden. Hij was alleen tegen dat de heidenen de wet van God moesten houden. De wet die was gegeven als een scheidsmuur. Als een haag. Die om Israël heen stond. Een apart priestervolk. De heidenen waren geen priestervolk. Israël was een priestervolk. En ze werden klaargestoomd in de handelingen. Om dat priestervolk te zijn. He? En de wet, in inzettingen bestaande, stond als een tussenmuur, als een grote muur, om Israël heen. Het maakte duidelijk scheiding. En dan kom je als heiden in de handelingentijd tot geloof. En je gaat naar zo'n gemeente toe. Nou, dan ben je niet meer zonder Christus. Dan ben je niet meer uitgesloten van het burgerrecht Israëls. Vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Wat ben je dan? Nou, er staat verderop in vers 19. En dan gaat hij in vers 19 eigenlijk vertellen wat het verschil is voor de heidense gelovigen in de handelingentijd toen en de heidenen nu. Vers 19. Zo zijt gij, en dat is in deze tijd, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar in de handelingentijd was een gelovige heiden wel een vreemdeling en een bijwoner.
Hij was niet meer zonder Christus, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Hij was een heidense gelovige, maar hij had zich als vreemdeling aangesloten bij het volk van Israël. En hij woonde erbij. Dat zat je vroeger toen Israël trok uit Egypteland. Toen trokken er heel wat mensen met Israël mee. Dat waren de zogenaamde bijwoners. Die woonden bij Israël. En die profiteerden ook van de zegeningen van Kanaan. Die trokken mee. Een enorme grote groep. Als je de uittocht van Israël bestudeert ten tijde van Mozes en de intocht in Kanaan van Jozua. Een hele grote groep bijwoners waar Israël soms meer last van had. In het geloof dan profijt, want ja, die bijwoners die waren ook soms de schuld ervan dat er terug werd verlangd naar de knoflook van Egypte en alle zegeningen die Egypte in de wereld gaf. Het vertroebelde vaak het geloofsoog van de Jood, die als priester voort moest gaan. Maar goed, in die tijd waren er ook bijwoners. In de handelingentijd waren de heidenen bijwoners. Maar nu zijn ze dat niet meer. Nu zijn ze geworden medeburgers en huisgenoten Gods. Maar hoe kan dat dan? Want er stond toch een grote dikke muur om Israël heen. De wet. Nou, wat moest er dan met die muur gebeuren? Nou, die tussenmuur, die moest om. Die tussenmuur, die moest om, die moest worden geslecht. En wie kon dat alleen maar doen? Wie heeft die tussenmuur ertussen gezet? Wie? Dat was van Gods wegen gedaan. Dat was Gods verkiezing. In Abraham, Isaac en Jacob. En wie kon alleen geestelijk die tussenmuur weghalen? Dat was alleen maar God. Dat was alleen maar de Heer Jezus Christus die dat kon doen. Goed. En wat is er dus gebeurd? Nou, die tussenmuur is weggehaald. Die tussenmuur stond er eerst wel. Bijvoorbeeld als ik met broeder Jacobus en broeder Petrus, denk nou eens in, hè, wij gaan terug in die tijd naar Jeruzalem. Goh, we komen daar in een Hebreeuwse gemeente, een Joodse gemeente, we zijn gelovige heiden, we belijden de Heer Jezus als Messias, als Christus. En we gaan op de zondag of op de zaterdag, zoals daar in die tijd, gaan we met onze broeder Jacobus en onze broeder Petrus gaan wij op naar de tempel. Natuurlijk naar de tempel, daar kwamen we ze samen. In de zuilengang van Salomo, noem maar op. En ik ga met hem mee lopen. Nou, dan ga je met hem mee. En dan loop je met hem de tempel binnen. Dan kom je in het voorhof van de heidenen. Maar broer en zuster, dan liep ik letterlijk tegen een muur hoor. Dan kon ik wel komen in het voorhof der heidenen, maar die hield het voor mij wel op. Ik liep daar tegen een muur. Die midden daar in die voorhof stond. En die muur mocht ik niet passeren. Jacobus wel. Jacobus was Jood. Hij mocht binnengaan, ik niet. Hij had toegang, ik niet. Ik stond veraf. Hij stond dichtbij de troon van God die in het heilige der heiligen stond. En de hele handelingentijd door stond ik daar alleen maar in de voorhof der heidenen. En stond die tussenmuur tussen mij die scheiding maakte. De wet. Vers 13, maar thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds verafwaard dichtbij gekomen door het bloed van Christus, want hij is onze vrede die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Wat een geweldige boodschap, broeders, is dat voor ons als heidenen. Is dat geweest voor de Efeziërs? Is het geweest voor al die gemeenten die na de handelingentijd opeens een prachtige boodschap hoorden? Ja, dat een tussenmuur tussen Jood en Heiden door de Heer Jezus was weggebroken. En dat die twee één heeft gemaakt in zichzelf, een schepping in zichzelf. En dat hij die wet in inzettingen bestaande, die wet nu in deze tijd buiten werking heeft gesteld. Komt nu een Jood tot geloof, dan is er geen verschil tussen ons en hem in Christus. Nee, hij hoeft ook die wet niet te houden. Die wet is buiten werking gesteld. Dat de Joden zich in deze tijd nog op alle mogelijke manieren aan allerlei inzettingen en geboden proberen te houden, is onzin. Die is door Christus buiten werking gesteld. En de gelovige heiden hadden dus wel in de handelingentijd nauwelijks toegang tot de tempel, tot de woonsteden Gods. De gelovige Jood had dus een voorrangspositie, een voorkeurspositie. Hij had wel toegang, maar toch ook nog wel beperkt hoor. Hij had een beperkte toegang, de Jood, in de handelingen tot God. Wie mochten er komen in de voorhof der Joden, wie? Alle Joden. Maar wie mochten er alleen maar komen van de Joden in het heilige? Alleen maar de priesters. En wie mocht één keer per jaar, maar één keer per jaar, komen voor de troon van God? In het heilige der heiligen, voor de ark des verbonds. Wie? Alleen maar de hoge priester. Eenmaal per jaar, op de grote verzoendag. Maar nu heeft de Heer in zijn grote genade dat verschil opgeheven tussen gelovige heidenen en gelovige Joden. En hij heeft vrede gemaakt tussen die twee. En hij heeft ze geschapen tot één nieuwe mens. Is er maar één, één nieuwe mens. Om in zichzelf vers 15 vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen. En tot hoever heeft de nieuwe mens toegang? Vers 18. Want door beide hebben wij beiden in één geest toegang tot, wat staat er? Tot de Vader. En waar is de Vader? In het allerheiligste. In het heilige der heiligen. Daar staat de troon van God. En wij gelovige heidenen hebben nu toegang tot de Vader. Wij stonden ver af. Veel verder af dan Israël. Die stond veel dichterbij. Wij waren in de handelingentijd zeg maar alleen nog maar vreemdelingen geworden. En bijwoners bij Israël. Maar nu niet meer. Vers 19. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar wat zijn wij? Medeburgers. Medeburgers van wat? Nou, er staat van heiligen. Hè? Van medeburgers der heiligen. Dat is niet goed vertaald. Ik weet niet of u gewend bent om iets in uw Bijbel te verbeteren, maar dat mag u voor mij doen. Daar staat niet heiligen, daar staat heiligste. Dat staat er. Maar medeburgers van het heiligste staat er. Nou, dat hebben de vertalers niet helemaal kunnen vatten. Dus ze hebben daar maar heiligen van gemaakt. Maar niet juist, er staat heiligste. Wij zijn medeburgers van het heiligste. En wat is de meest heiligste plaats, broeders en zusters? Dat is de tempel. En wat in de tempel? Het heilige der heiligen. Dat is het heiligste. Wij zijn medeburgers geworden van het heilige der heiligen. Van de hemel der hemelen. In de hemelse gewesten. We zijn huisgenoten Gods. Gods. Waar de hoge priester maar één keer per jaar mocht komen. Daar zijn wij gesteld. In Christus. Huisgenoten Gods. We kunnen inlopen en uitlopen. Het is onvoorstelbaar. En het is waar. We hebben niet alleen dus de toegang zelfs tot de Vader, maar ook tot waar de Vader woont. Daar wonen wij ook. Burgers van een rijk in de hemelen, inderdaad. Hemelburgers. Burgers van de hemel der hemelen. Het heiligste. Vers 20. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Moet je goed opletten, want mensen raken dan weer in de verwarring. Ze zeggen, ja, dat is toch apostelen en profeten. Die hele prediking van Paulus is toch blijkbaar gebaseerd op het fundament van apostelen en profeten. En dan denken ze aan de 12 apostelen en de oud-testamentische profeten. Nou, let eens op de volgorde. De volgorde is de apostelen en de profeten. Er staat niet gebouwd op het fundament van de profeten en de apostelen. Dan zou de oud-testamentische profeten bijvoorbeeld bedoeld kunnen zijn. Want daarna, in de tijd gezien, kwamen na de profeten de 12 apostelen. Maar staat er, we zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Op het getuigenis van nieuwtestamentische profeten. En wie waren die profeten? Wie waren die apostelen? Kennen wij naast in de Bijbel, naast de 12 apostelen der besnijdenis, die alleen maar naar de besnijdenis gingen. Daar heten ze ook, de apostelen der besnijdenis. Kennen we in de Bijbel nog andere apostelen? Ja. En Silas, was dat een apostel? Ja, en Silas was een apostel, zegt de Bijbel. Was een Timotheus een apostel? Was een Titus een apostel? Ja, ze worden allemaal apostel genoemd. Dat zijn nieuw testamentische apostelen, laat ik ze maar zo zeggen. Dat zijn apostelen die op reis gingen met welke boodschap? Die werden gezonden door wie? Door de apostel Paulus. Ze werden gezonden. Met brieven. Die hij schreef in de gevangenis. Nou ja, gevangenis. Een zeer lucratief onderkomen in Rome hoor. Een Romeins soldaat zat erbij, maar de Romeinen waren overtuigd van zijn onschuld en hij had een bewegingsvrijheid. Noem maar op, hij zat echt niet in een kerker. Hij had een woning waarin hij de mensen ontving. Waarin de mensen allemaal kwamen. Hij zat te wachten totdat hij zijn rechtszaak voor de keizer zou voorkomen. Hij moest 2 jaar wachten, hij zat in een soort voorarrest. Maar hij had een heel lucratief onderkomen daar, geriefelijk. En de gemeenten uit Filippi, die stuurden hem ook geld, zodat hij de huur van die woning, die eigen gehuurde woning, kon betalen. Maar goed, hij ontving daar al zijn medewerkers, die kwamen tot hem. En dat waren er nogal wat hoor. Crescens, Aristarchus, noem ze allemaal maar op. En die zond hij allemaal uit, met die brieven. Als apostelen, gebouwd op dat fundament van deze mensen, die naast de medewerkers van Paulus, die apostel worden genoemd. En op dat fundament werd deze hele prediking bekendgemaakt, dat wij medeburgers zijn. Dus wij waren zo ver af. Ook in de handelingen waren we nog zo ver af. Maar nu is dat hele verschil opgeheven. Die muur, die wet is weggenomen. En we zijn één gemaakt. En daar was een schepping voor nodig. De schepping van de nieuwe mens. Christus. Een nieuw, laten we zo zeggen, een nieuw mensengeslacht. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Terwijl Christus Jezus zelf doekstein is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op. Tot een, daar heb je het, tot een tempel. Wij zijn die tempel. Wij zijn het heiligste. Heilig in de Heere. In wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Wij zijn met elkaar de nieuwe mens. Wij zijn met elkaar het lichaam van Christus. En wie woont in dat lichaam? En wie gaat daarin wonen? Wie? Christus, het hoofd. Ja. Had een boodschap voor die Efeziërs. Die heiden, die zullen er hartstikke blij zijn geweest. Of niet. Dit is een bevordering in de heerlijkheid. Hè? Daar word je eigenlijk niet goed van. Je had vroeger amper toegang. Je stond van verre toe te kijken. En die Jood had voorrang. Maar nu had je zelf, was je met die Joden heerlijk eengemaakt. Goed. Tezamen vormen wij dus, broeders en zusters, in Christus de nieuwe mens. En de nieuwe mens heeft dus de toegang tot de Vader. En we zijn die woonsteden Gods in de geest. We mogen zelfs inwonen bij de Vader. En hij wil bij ons wonen. We zijn met elkaar eigenlijk dus een tempel. We vormen een tempel, heilig in de Heer. Wij zijn met elkaar enorm in Christus daardoor gezegend. Goed. Als we deze boodschap begrijpen van Efeze 2, ik ga maar alvast een beginnetje maken met Efeze 3. Dan kan die, als hij ons dat heeft verteld, en we hebben dit begrepen, ja, dan kan die met ons voort. Dan zegt hij in Efeze 3, daarom, nou als je dat allemaal begrepen hebt, dan kan je hem gaan volgen. Daarom, vers 1, daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heiden in gevangenschap ben. Hij zegt, daarom is het, om deze boodschap bekend te laten maken in heel de wereld, daarom zit ik gevangen in Rome. En ik ben niet in de eerste plaats een gevangene van Rome, ik ben in de eerste plaats ben ik in gevangenschap voor uw heidenen, in Christus Jezus. Ik ben de gevangene des Heren. Hè? Zoals hoofdstuk 4, vers 1, lees maar mee, dan zegt hij, als gevangene in de Heer. Hij is in de eerste plaats de gevangene des Heeren. En hij zegt dan in vers 1, daarom is het. Dat laat zien dat Paulus hier bezig is om een gevolgtrekking te maken. Een toepassing te maken op wat hij zojuist heeft opgemerkt. Dat wij met elkaar de woonsteden Gods in de geest vormen. Het lichaam van Christus. Maar het is duidelijk dat hij aan het slot van vers 1... dan gedwongen wordt om de onderwijzing, onder wat hij nog meer daarover wil gaan zeggen, dat hij dat even moet uitstellen, omdat hij toch wel een en ander volledig moet gaan toelichten wat hij ontzegt. Want hij zegt nogal wat, zeg. Hij slaat zich nogal op, bijna zou je zeggen, op zijn borst. Vers 1, daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen, in gevangenschap ben. U moet maar een brief krijgen bijvoorbeeld van mij, dat ik u schrijf, ja, ik zit in de gevangenis, maar ik doe het voor u. Dan zeg je, nou, het is wel, zeg, van zuiden kom, maar heb je niet een beetje te hoog in je bol? Hè? Maar dat zegt hij. En omdat hij dat zegt, moet hij dat eigenlijk gaan toelichten. Dat gaat hij doen. En daarom krijg je een tussenzin eigenlijk in Efeze 3. Van vers 2 tot en met vers 13. Dat is één grote tussenzin. En dan kan hij weer verder gaan met zijn daarom. Want er staat dan niet in de MBG zo, maar vers 14 staat. Om die reden buig ik mijn knieën. Nou, in het Grieks staat hetzelfde als in vers 1. Daarom buig ik mijn knieën. Hij gaat er eigenlijk verder na vers 1. Je kan vers 1 lezen van hoofdstuk 3 en dan meteen verder gaan in vers 14. Want vers 2 tot en met vers 13 is alleen maar een toelichting waarom het zo is dat hij voor ons in gevangenschap zit. Wat hij precies voor een bediening heeft, dat ligt hij toe in die tussenliggende verzen van vers 2 tot en met vers 13. Daarom las hij dus een pauze in, vanwege die geweldige claim die hij uitspreekt. Hij zegt dus dat hij in gevangenschap is voor u heidenen, en dat hij een gevangene is des Heren. Ja. Zo zegt hij dat ook aan het einde van vers 13, daar eindigt hij dan weer mee, dat hij om ons, voor u en voor mij, in gevangenschap is, want dan zegt hij in vers 13, daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukking, want die zijn een eer voor u. Zegt hij dat? Nee, ik sla iets over. Wat sla ik over? Bij mijn verdrukking, en zegt hij het weer, om uwentwil. Hij wordt verdrukt, hij zit in het gevangen, ook al is het dan wel wat lucratief in zijn eigen gehuurde woning, en hij moet voorkomen bij de keizer, maar hij zegt, dat is om uwentwil. Dat doe ik voor u. Ja. En dat is nogal wat. En dan moet hij ons toch maar eens even wat tekst en uitleg bij gaan geven, vindt u ook niet? Nou, dat doet hij. De keren waarop Paulus gebruik maakt van het persoonlijk voornaamwoord ik, Paulus, dat doet hij maar 6 keer in al zijn brieven. 6 keer kan je dat vinden in de concordantie dat hij zegt, zoals in vers 1, daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. Ik, Paulus. Die uitdrukking komt maar 6 keer voor. De enige 2 maal dat hij dit doet, hier is om een claim te leggen op een speciale openbaring als rentmeester, als dienaar, de dienaar van de verborgenheid. Dat hij een claim legt, dat hij zegt, alleen aan mij is die beurt, is die genade te beurt gevallen, dat ik als dienaar van God, als rentmeester, deze boodschap heb gekregen en aan u door mag geven. Daarom zegt hij, ik, Paulus. Daar vestigt hij zijn aandacht op. Ik. Niet alleen ik. Je moet niet bij Petrus wezen. Niet bij Johannes. Niet bij Jacobus. Of bij wie dan ook. Je moet bij Paulus zijn. Ik, Paulus. Daarom is het dat ik, Paulus. Zegt hij ook in de Colossensebrief. Waar hij weer eigenlijk in de Colossensebrief ook diezelfde boodschap van de verborgenheid openbaart. Daarna zegt hij ook waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Ik, Paulus. Let op, ik. En wat hield deze claim dan in van deze ik, Paulus? Nou, laat maar eens kijken voor wie dus Paulus dat die claim maakt. Hij zegt voor u heidenen. En Op zich is dat nu natuurlijk niet nieuws dat hij een claim legt op een speciale openbaring met het oog op de heidenen. Want het was toch zo dat hij vanaf zijn bekering dat bekend is dat hij de apostel was van de heidenen. In Romeinen 11 vers 23 verklaart hij dat hij de apostel der heidenen is. En die claim die wordt ook in Galaten 2 vers 8 en 9 door Petrus, Jacobus en Johannes, als ze hem spreken, erkennen ze ook die claim dat hij is een apostel der heidenen en dat zij zijn de apostelen der besnijdenis. Op zich is het dus niks nieuws dat Paulus een apostel is met een speciaal doel, de heidenen, om aan de heidenen een bijzondere boodschap te verkondigen. Maar wat wel nieuw is, dat Paulus zijn gevangenschap in verbintenis brengt met de heidenen, en dat hij zegt, die gevangenschap, dat doe ik voor jullie, dat doe ik voor u. Het begin van deze gevangenisbediening, voor u heidenen, waar neemt die een aanvang? Nou, die neemt een aanvang volgens Paulus' eigen woorden in Handelingen 20. Daar is al duidelijk dat er een keerpunt komt in zijn leven. En dat hij ziet dat hij de bediening die hij in de handelingen had en tot dusver uitoefende, dat daar een einde aan komt en dat een andere bediening, een tweede bediening, hem wacht. De reden waarom hij zijn eerste bediening eindigt, en eigenlijk beëindigd wordt niet door hem, maar beëindigd wordt door de Heer, is vanwege de onbekeerbaarheid van Israël. Als Israël zich niet bekeert, als zij niet een priestervolk worden, geen kanaal van zegen kunnen worden voor de wereld, dan kan Christus niet wederkomen. En de roeping van Israël is onberouwelijk. En God wacht dus in zijn grote genade op Israël. En stel dus dat hij die hele wederkomst, met alles wat aan het koninkrijk vastzat, was ze om die, ja, om de komst van het koninkrijk, en dat hier eens de Messias is, onder Israël, als ware te verklaren, kwamen er allerlei tekenen, krachten en zaken voor, die in onze tijd helemaal niet voorkomen. Maar voor de Jood was dat een teken. Een teken dat die boodschap die werd gebracht waar was. Maar goed, vanwege de onbekeerbaarheid en de verharding van Israël, dat wordt door Paulus uitgelegd in Romeinen 11, waarom het anders ook kwam, ja, trok als ware, moest hij ophouden met zijn prediking onder de heidenen. Want de heidenen, die begonnen nog meer te geloven in de Messias, onder de prediking van Paulus, dan de Joden. En de Joden moesten toch in de eerste plaats geloven. En die bleven achter, die haakten af. Ja, en dan de heidenen. Al die heidenen die maar tot geloof kwamen. Ja. Daar moest toch wat mee gebeuren. Die heidenen die zagen het al somber in. God stelt het uit. Zijn belofte van zijn wederkomst. En al die krachten die in die tekenen, die door de geest van God worden gedaan door mensen heen, die houden op. En de tempel notabene waar we met Jacobus en Petrus naartoe gingen, die tempel die wordt afgebroken, die wordt verwoest. Waar moet het allemaal heen? En mijn hoop zat helemaal vast aan Israëls hoop. Want ik was ingelijfd als een olijftakje, waarin? In de olijfboom van Israël. En waar had ik mijn sappen van? Waar genoot ik van? Wie was de wortel? Dat was de wortel van Izaï. Notabene. En wat deed God eind van de handelingen? Nou, God die pakte de bijl lag reeds aan de wortel van de boom. En wat deed God? God hakte die hele boom van Israël om. En er bleef alleen maar een stronk over. Tjonge, jonge, jonge. En daar ging ik hoor, samen met de boom, om. Waar bleef ik dan? Al mijn zegeningen als heiden zaten vast aan de aardse zegeningen van Israël. Ik had deel aan de rijke sappen, de rijke zegeningen en beloften van Israël. En ik verwacht net als Israël de wederkomst van de Messias, de Christus. Zoals we gelezen hebben in Romeinen 15. De hoop, die hoop had ik. En hoe nu verder? Nou dan, gelukkig, grijpt God in. Door de geest van God bindt hij. Hij bindt Paulus. Paulus wordt gebonden in de geest. Hij kan niet meer prediken. God zei, je moet ophouden met die zendingsreizen overal door de wereld heen. Stop er maar mee. En hij wordt gebonden door de geest. Hij voelt dat hij kan niet meer spreken. En onder tranen neemt hij overal afscheid. Overal waar hij komt. Hij is gebonden door de geest. En iedereen zegt, je moet niet naar Jeruzalem gaan. Want dan word je gevangen genomen. Dat gaat helemaal mis. Er zijn profeten zoals een Agabus, die profeteren erover. En iedereen zegt het hem. En hij beleidt het ook. Hij zegt, maar ik ben al gebonden door de geest. Ik ben gebonden al door de geest. Ik ben al een gevangene. Een gevangene des Heren. En hij voert mij al weg. Ik moet hiermee ophouden. God zet een punt erachter. Kan het ook niet helpen. Hij zegt, ik weet niet wat mij voor ligt. Ja. Dat was de situatie. Daarom zegt hij in Handelingen 20. Lees maar mee, Handelingen 20 vers 18. Handelingen 20 vers 18. En ik lees u voor de Statenvertaling, want die vind ik iets mooier daar. Handelingen 20 vers 18. Gij weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Let op vers 20. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Ja, het is duidelijk uit deze woorden dat Paulus de Efeziërs hier, want dat neemt hij afscheid van de Efeziërs, hier vaarwel zegt. En dat hij hen op het hart drukt de aard van de prediking die ze hadden ontvangen. Wat voor prediking? Nou, let op, vers 25. En nu, zie, ik weet dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb, met de prediking, wat voor prediking, Paulus? Met de prediking van het koninkrijk. Oh, dat bracht hij. Hij predikte het koninkrijk. In Efeze predikt hij helemaal geen koninkrijk meer, maar toen wel. Mijn aangezicht niet meer zult zien. Daarom verklaar ik u op de dag van heden dat ik rein ben van alle bloed. Waarom ben jij dan, Paulus, rein van het bloed? Van alle bloed? Vers 26. Want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. Paulus had dus al de raad Gods hun verkondigd. En hij verzekert de oudsten van Efeze dat hij hen niets heeft achtergehouden. Alles wat hij weet, alles wat hij moest vertellen in de prediking van het koninkrijk, aangaande de wederkomst van Christus die nabij was, enzovoort, enzovoort. En van een opname, en noem allemaal, alles wat erbij zat, heeft hij allemaal verteld. Hij heeft niets achtergehouden. Hij heeft al de raad Gods verkondigd. Maar goed. Stel, broeders en zusters, dat het zo was, dat wij in de lucratieve omstandigheid zouden zijn geweest, mee te maken in Efeze. Want Paulus had hoe lang in Efeze gearbeid? Totaal hoeveel jaar? 3 jaar. In een school. Misschien was het dan een basisschool geweest. En dat hij er s'avonds in mocht. Ik weet het niet. Maar dat heette de school van Tyrannus. Daar gaf hij les. Bijbelstudie. Maar stel nou eens in, broeders en zusters, dat ik met u 3 jaar lang op bijbelstudie kom. Bij de apostel Paulus. In een school van Tyrannus in Efeze. Toch prachtig, niet? Stel nou eens voor dat je dat mee mag maken, is toch geweldig. Maar broeders, zou je dan 1 woord van uit zijn mond hebben gehoord? Over de verborgenheid? Over de nieuwe mens? Over het lichaam van Christus? Geen woord. Hij verkondigde daar al de raad Gods. Hij hield niets achter ten aanzien van de prediking van het koninkrijk. Vergeet dat niet. Goed. En dan zegt hij verder. Vers 22, hij moet met die prediking van de koninkrijk blijkbaar ophouden, want hij zegt, vers 22, en zie, nu reis ik gebonden door een Romeins soldaat naar Jeruzalem. Nee, dat staat er niet. Hij zegt, en zie, nu reis ik gebonden door de geest, dus het is de geest van God die het doet, die bindt hem, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Wat Paulus bepaalde, dus bij het einde van zijn dienst, was dat hij gebonden werd, niet door een soldaat, maar in de allereerste plaats door de Heere zelf. Hij was een gevangene van de Heere Jezus Christus, de gevangene des Heeren. En het is voor hem duidelijk dat zijn eerste bediening stopt en dat hij toe is van Gods wegen, want hij was opgetrokken geweest, heb ik u verder keer al eens een keer verteld, hè, in de derde hemel waar hij onuitsprekelijke dingen had gehoord. En hij wist dat die tweede bediening een aanvang zal nemen. Vers 24. Hij zegt, maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen. En de bediening, een bediening nog, Paulus, die zegt dat je gebonden bent door de geest, dat je alles al hebt vervuld, je hebt de prediking van het koninkrijk gegeven, je hebt alles gegeven, niks achtergehouden, al de raad Gods verkondigd. Jongen, waar heb je het over? En nog een loopbaan ten einde brengen, met een bediening, welke bediening dan? Nee, nou zegt hij, de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om het evangelie der genade Gods te betuigen. Paulus was nog maar met één hoop vervuld, dat hij de rest van zijn loopbaan een tweede bediening mocht gaan uitoefenen als de gevangene des Heren, om te betuigen het evangelie, een heel andere evangelie, die van een koninkrijk, maar een evangelie van de genade Gods. He? En hij brengt dus dat ter sprake, hij voorziet reeds dat hij dus gevangen wordt genomen, en dat gebeurt ook in hoofdstuk 21, en dan bevinden ze ook echt in een gevangenschap. En als we hem dan vinden dat hij gevangen is, en dat hij niet alleen gevangen door de geest, maar ook nog door de soldaten gevangen is, en dat hij moet komen voor koning Agrippa, dat is een paar hoofdstukken daarna, dan vinden we de volgende aanwijzing ten aanzien van zijn gevangenisbediening, want het was iets wat hij eigenlijk al lang wist, want dan geeft hij voor koning Agrippa een samenvatting van zijn leven, en dan vertelt hij aan koning Agrippa iets over wat hij meemaakte op de weg naar Damascus, dat hij daar de Heere Jezus heeft ontmoet, en dat de Heer Jezus hem volmacht gaf om een opdracht uit te voeren. Maar dan gaat hij iets zeggen wat je nooit hebt gelezen in de schrift, wat je als je Handelingen 9 opslaat en je gaat daar lezen wat daar allemaal verteld wordt over die gebeurtenis op de weg naar Damascus, dan lees je helemaal niet wat de Heer allemaal met Paulus bespreekt. Maar het openbaart hij opeens aan koning Agrippa als zijn eerste dienst helemaal erop zit. En hij daar als gevangene des Heren, gebonden door de geest en nog eens gebonden door Romeinse soldaten, daarvoor koning Agrippa staat. Dan opeens gaat hij openbaren wat God in werkelijkheid al tot hem zei. En dat is heel bijzonder. Maar zoek maar op Handelingen 26. Dan staat hij voor Agrippa. En dan denk je, hé, vers 16... Handelingen 26 vers 16. Wat zegt dan de Heere Jezus precies tegen Paulus? Handelingen 26 vers 16. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Ja, dat klopt. Dat hadden we ook al in Handelingen 9 gehoord. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik u verschenen om aan u te vervolgen. Om u aan te wijzen als dienaar en getuige. Waarvan? Nou, van beide. Beide? Twee dingen? Ja, twee dingen. Van deze dingen die u gezien hebt. En wat had hij gezien? Nou, het lijden, sterven van de Heer Jezus, zijn opstanding. Dat de apostelen, de Pinksterdag, enzovoort. Had hij allemaal gezien. Hij had die gelovigen vervolgd. Hij was erbij aanwezig toen Stefanus de dood inging. Gestenigd werd. Dat had hij gezien. En van die dingen in welke ik aan u verschijnen zal in de toekomst. Dat is toekomende tijd. U verkiezende uit dit volk en de heidenen waarheen ik u zend. De Heer zegt tegen Paulus, ik ben nu aan je verschenen en ik zal nog aan je verschijnen. Hoeveel verschijningen hebben we dan van de Heer aan Paulus? Dan hebben we er twee te pakken. Beide moet je getuigen, beide. Van deze dingen en van die dingen waarin ik u nog voor verschijnen zal. Hoeveel bedieningen heb je dan? Beide heb je er twee. Van zaken, van dingen die je hebt gezien en van dingen eigenlijk die ik nog aan je openbaren zal. In Handelingen 9 wist dus Paulus dus eigenlijk al dat hij niet één, maar eigenlijk twee bedieningen had. En naarmate hij de eerste bediening volvoerde, besefte hij meer en meer dat er een tweede bediening zou zijn. En dat het verbonden zou zijn aan gevangenschap, boeien en verdrukkingen. En dat het een bediening zou zijn die hoofdzakelijk gericht zou zijn op heidenen. En als hij dus in Efeze 3 vers 1 schrijft, ik Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben, dan is dat dus een teken, het bewijs, dat hij zijn tweede bediening uitoefent. Daarom moest hij onder andere de Efeziërs opnieuw gaan schrijven, opnieuw gaan onderrichten, ondanks dat hij ze al de raad Gods al verkondigd had aangaande de prediking van het koninkrijk. Hij had ze nog niets medegedeeld over het evangelie van de genade Gods, die zo verschrikkelijk rijk is, dat wij die veraf stonden, ook in de handelingentijd, opeens één zijn gemaakt in Christus Jezus. En dat wij een woonstede met elkaar vormen van Gods geest. De nieuwe mens, een heel nieuw mensengeslacht in de Heer Jezus Christus. Met een geweldige praktische consequenties. Efeze 3 vers 2, daarom gaat hij door. Daarom wist hij dat ik Paulus, die ter wille van u Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. Gij hebt immers gehoord van de bediening. En niet door, stel dan maar door, er staat van de bediening van Gods genade, van de genade Gods, mij met het oog op u gegeven. Mij met het oog op u heidenen gegeven. Ik zit voor je in gevangenis. En ik heb een evangelie, een bediening van de genade Gods. En die heb ik gekregen met het oog op u. Ja. En zo laat Paulus ons zien hoe verstrekkend dit is. Het is 12 uur. Ik wil wel doorgaan, maar het is 12 uur. Tekst ook, als u dat niet weet, uit de Timotheusbrief. Goed, we zijn nu in Efeze. En ik stel voor dat we eerst Efeze 3 een stukje lezen. Voor we met Efeze 3 verder gaan. Efeze 3 vanaf vers 1. Daarom is het dat ik Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben, gij hebt immers gehoord van de bediening van de genade Gods mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimnis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimnis van Christus, dat aan tijden van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de genadegave Gods die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen aan heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van even her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de verkleurige wijsheid Gods bekend zou worden naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukking om uwentwil, want die zijn een eer voor u. We hebben nu de hele tussenzin gelezen die Paulus dus hier inlast na dat eerste vers om zijn claim dat hij voor ons heidenen daar in gevangenschap zit en hij een gevangene des Heren geworden is, om dat toe te lichten. Het is natuurlijk altijd makkelijk, hè, om een claim te maken op een bijzondere visie, of zelfs op een openbaring des Heren, of op een bijzondere opdracht of bediening. Weet je wat het vreemde altijd is? Dat als er iemand is die de meest onwaarschijnlijkste dingen verkondigt en beweert, en dat zien we op het christelijke erf in de hedendaagse tijd nog steeds, en hij gaat de meest onwaarschijnlijkste dingen verkondigen, waar geen hout van klopt, dat hij toch binnen de kortste keren talloze volgelingen achter zich aan weet te krijgen, een hele aanhang. Enige jaren voor Paulus was er een naam, die wordt in de Handelingen genoemd, ene Theudas, u kan dat lezen in Handelingen 3, en die Theudas, die beweerde dat hij iets was. En we lezen dat 400 man sloten zich direct bij hem aan. Maar toen hij werd gedood, staat erbij, toen verliep heel zijn aanhang. Na die Theudas staat er ene Judas de Galileër op. Kan je ook lezen in de Handelingen. En hij kreeg ook vele volgelingen. Maar ook hij kwam om en heel zijn aanhang verdween. En dat is nou even en even lang zo doorgegaan. Ik weet nog uit mijn jeugd, toen was ik nog maar een klein kind, maar ik kan me goed herinneren, in Leiden op het station stonden toen mensen en die waren van Lau de Palingboer. Ken u ze nog? Nou, ja, inderdaad. Nou, binnen de kortste keren, hij verkondigde de meest zotste dingen, hè, wat ik van mijn ouders begreep, want ik was maar een klein kind, maar ik weet wel dat er talloze volgelingen waren, dat die zelfs op tv kwamen enzovoort enzovoort. Maar kent u ze nog, de volgelingen van Lau de Palingboer? Ik weet bij God niet wat er van die man, ja, ik weet wat die man geworden is, maar die is overleden op een gegeven ogenblik, maar heel die aanhang is compleet weg. Dat is weg. En het rare is, zo gaat het, broeders en zussen, bijna altijd met dwaalleer. Valt u dat wel eens op? Maar met de boodschapper van God gaat het vaak precies andersom. Toen Mozes bijvoorbeeld de opdracht kreeg om terug te keren achter de schapen vandaan, in opdracht van God, om